Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
Ja Jasper, het is weer vrijdag en dat betekent dat we verder gaan met de Studio Socrates Selassau. Samen met Mike Snoei, trainer van Telstar, gaan we op zoek naar het ideale Studio Socrates elftal. Onze mannetjes, voetballers die in ons hart zitten. Niet per se de beste spelers.
Zeker niet.
Maar gewoon onze mannetjes. Vorige week stemde de luisteraar Maldini in het elftal.
Godzijdank.
Tegen Taye Taiwo, kon ook niet anders. Ben je nog opgelucht of niet?
Ja, ik was wel opgelucht, want ik had zo mijn best gedaan. Ja, jij noemde mij een volksmanner.
Ja.
Ik heb zo gelobbyd voor Maldini, dat ik eigenlijk een beetje bang was dat
de Socrates-luisteraar
dacht, nou Jasper, als jij zo, dan gaan wij je lekker allemaal fokken.
Nee, ze voelden het wel goed aan.
We kiezen Taiwo.
Ze voelden het
goed aan. Dat had jij toch ook een beetje ongemakkelijk gevonden.
Ik had denk ik gewoon dan gezegd, jongens, ik zet Taiwo toch op de bank. Maldini komt in ons elftal, want het moest.
Het moest.
Het moest. En dat betekent dat we nu zijn aanbeland op het middenveld. Ik heb daar zoveel zin in. maar eerst nog een paar andere dingetjes. Want er is ook weer een hoop gebeurd in voetballand. En ook op social media land trouwens. Want ja. Fanshop gaat bijna open.
Ja, volgende week.
Volgende week woensdag. Nog een paar dagen en dan openen we eindelijk de deuren. Heel veel zin in. En ik zou zeggen, volg ons op Instagram, @fanshoppie. En dan ben je op de hoogte van het laatste nieuws. Europees voetbal eindelijk weer, hè?
Ja, de Champions League is gewoon weer begonnen. Ja. We zitten hier op woensdag. Normaal nemen we op dinsdag op. Ik was even ziek, dus we zijn een dagje later opgenomen. Ja, we hebben geen idee wat PSV vanavond tegen Arsenal is gaan doen. Maar we hebben er in ieder geval heel veel zin in.
Zeker.
We hebben ook geen idee met hoeveel Ajax is afgeslacht.
Nee.
Hoeft
hebben ook we ook heel
niet.
Veel zin in.
Hebben we ook heel veel zin in. maar we hebben in ieder geval dinsdagavond Champions League voetbal kunnen zien.
Ja.
En, nou, ik was als een kind zo blij. Een keeper scoort in de laatste minuut. Provedel, ook een heerlijke naam trouwens. Van Lazio maakt in de laatste minuut als een echte spits met een heerlijke loopactie.
Ik heb hem niet
tegen
gezien,
Atletico.
Dus hoe ging hij?
Ja, het is een indraaiende voorzet. Atletico staat heel verdedigend. Iedereen wordt gedekt. En er is één man in het geel gestoken. in de laatste minuut die mee naar voren is gekomen. En een loopactie maakt naar de eerste paal. En die
hij schampt hem of hij knikt hem echt?
Hij knikt hem voor hem volgens mij. Dat weet ik nu even niet. Maar hij komt heel mooi tussen de verdedigers in. Precies op het juiste moment. Die bal even binnenkoppen. En dan is het juichen ook zo mooi.
Hoe juichte die?
Ja, met grote ogen om zich heen kijken. rennen. Gewoon gaan, toch? Die benen gaan gewoon lopen. En die armen gaan opzij. En hij kijkt iedereen even verbaasd aan als ze hem aankijken.
Maar wel echt een zeldzaamheid in de groepsfase van de Champions League.
Toch? Ja, het begint
is meer
altijd,
iets voor de knock-out.
Ja, het begint altijd met dat moment dat hij zo wijst naar de coach.
Mag ik mee?
Wat ik ook leuk vind.
Zeker.
Dat toch echt dat graag willen
vragen.
Ook.
Ja.
Dat ze graag mee naar voren willen. Dat ze toespelling moeten vragen. En ja, er gebeurt natuurlijk eigenlijk nooit iets. Behalve misschien bij ADO Den Haag een keer een gekke hakbal. Maar voor de rest.
Zelfde.
Ja, het zijn vaak geen goede koppers. Maar Provedel, die kan je gewoon een keer nog als spits brengen.
Ja, was trouwens niet, ik denk niet gunstig voor Feyenoord. Dat Lazio daar toch nog een puntje pakte. Want Feyenoord won natuurlijk 2-0. Was best wel een lekkere pot. Knap van Feyenoord. Maar belangrijker is nog dat, dat Telstar weer heeft verloren vorige week vrijdag.
Ja.
Roda JC uit. Kan
altijd lastig.
Want Roda staat bovenaan. Maar het begint wel echt problematisch te worden. 6 gespeeld, 0 punten. Hoe lang kan dit nog goed gaan? En op de dag dat wij uitkomen, op vrijdag dus, als je dit luistert, dan staat de volgende wedstrijd alweer op de rol. ADO Den Haag uit met Van Mieghem, Henk Veerman. Is toch ook geen makkelijke wedstrijd?
Zeker niet.
En ik wil,
we zeggen dit natuurlijk, want we zijn
Telstar. Ik wil even doen.
Maar ik moet even zeggen, we zijn natuurlijk Telstar volgers.
Ja,
we hebben het er hier om, omdat Mike Snoei ons elke week helpt.
Ja.
Op dit moment nog coach van Telstar. Maar ja, we gaan toch vrezen.
Ja, en daarom wil ik dus een oproep doen. ik ga vrijdag rond de klok van 8 een klein gebedje doen voor Mike Snoei, voor Telstar. Gewoon even 1 minuut stilte. Even denken, even imagineren, manifesteren. Die overwinning gewoon in je kop, gewoon eruit. Het universum in. En dan wil ik dat jij dat ook doet, Jasper. En dan wil ik dat de luisteraar dat ook doet. Want Telstar heeft die punten nodig.
Mike Snoei heeft die punten nodig. En ik denk, als hij een resultaat haalt bij ADO uit, dan is dat een groot statement.
Dat kan de ommekeer betekenen.
Dat kan een ommekeer betekenen, zowel voor Mike Snoei als voor Telstar.
Ja. Dus eventjes 1 minuutje stilte, 8 uur op vrijdag. En dan komt het allemaal goed. Wat me trouwens wel opvalt, Mike Snoei, want we zijn aanbeland bij het middenveld. Hij heeft natuurlijk weer een schitterende positiebeschrijving en een speler gekozen. Maar hij zit er zelf gewoon lekker in.
Ja.
Je merkt niet aan hem dat het niet goed gaat met Telstar.
Nee.
Je merkt wel aan hem dat hij heel blij is dat we op het middenveld zijn aangekomen. Want normaal duren zijn stukjes 1 à 2 minuten. Vandaag duurt het ruim 4 minuten. Maar hij heeft dan ook wel een heel mooi verhaal over zijn eerste middenvelder die hij selecteert. Dus ik stel voor dat we daar naar gaan luisteren.
Je ziet bij Vlagen dat hij geweldig kan voetballen. Ik ben gek van hem.
Mannen, hier ben ik weer. Mike Snoei, trainer van Telstar. Nog eens even wat dieper in dat ideale elftal van mij duiken. Maar dan vooral niet te kritisch zijn, want ik ben vooral ook liefhebber. Kijk ontzettend graag naar leuke spelers die brutaal zijn, flair hebben. En dan komen we bij die rechte middenveldpositie. En die is ontzettend grappig, want die is nu ook actueel. Tenminste, ik vind dat grappig en anderen misschien niet, maar of wat minder. Jerry Schouten. Gescout door Piet Buter en mezelf bij ADO 2. ADO 2. Pa en Ma Schouten uitgenodigd met Jerdy hierboven in de Witte Leeuwenkooi voor een voetbalgesprek. Want wij hadden gehoord dat Jerdy ook vanuit ADO 2 kon naar Groningen, NEC en noem alles maar op. Dus hij was best wel op de radar bij wat clubs. Maar dan meer als aanvulling van de selectie. Dus Pa Schouten, een mannetje, die was wel geïnteresseerd in een goed voetbalgesprek met de trainer Mike Snoei en de technisch manager Piet Buter. En daar zaten wat mensen dan tegenover ons, wat andere familieleden. Frank Schouten, naamgenoot, meer niet, zaakwaarnemer. De huidige technisch manager Niels van Duinen van Excelsior. Zo grappig. En wij moesten maar eens vertellen wat we met Jerdy van plan waren. Nou, heel voetbalverhaal. En hij was de nummer 10 van ADO 2. Die achter de spits speelde. Hij was nog bij Petrovic ingevallen. Dus hij had best wel wat pretenties. Maar eigenlijk op een doodspoor. Toen met die overname met allerlei Chinezen, ik weet het nog goed, waren ze Jerdy vergeten. Jerdy en Rodi de Boer, maar daar komen we dadelijk op. Maar eerst Jerdy Schouten. En het grappige is, wij hadden een voetbalverhaal. We hadden precies niks te bieden financieel. Sterker nog, hij moest als amateur moest hij aansluiten. Zo grappig. Alleen ik vertelde aan Pa Schouten dat hij wel 40 wedstrijden kreeg. Ik zei, we gaan hem wel een platform geven van 40 wedstrijden. En daar is hij wel aan toe. In de KKD, op de tennistische competitie. Ga er maar staan, Jerdy. En er moeten gekke dingen gebeuren. Wil je niet gaan starten? Oké, en zo gezegd, zo gedaan. Jerdy gaat starten als nummer 10. En om een lang verhaal kort te maken, de eerste 6 weken desastreus. Verschrikkelijk tegenvallend. Jerdy slecht in zijn vel, had wat last van wat oude blessures, kwam niet aan de bak rondom die spits. Ik vond hem ook wat snelheid missen in die KKD. Gewoon pure snelheid om over zo'n spits heen te gaan. En dat voetballende vermogen was er al lang. Dat heeft hij echt niet van Mike Snoei geleerd, dat had hij al. Maar die actie rondom de spits, moeizaam. We werden uitgeschakeld in de eerste ronde van de KVB-beker. Ik weet het nog precies, door VVSB. Niet met 1-0, met 4-1. En een jankende Jerdy Schouten, zittend op de grond na afloop. Droevig ingevuld. En dat zijn altijd die bekerwedstrijden die rondom de start van de competitie plaatsvinden. En wat nu? Nou, wij hadden hem inmiddels wat beter bestudeerd. de staf, mezelf. En toen hadden we het idee om hem wat verder achter de bal te laten spelen. Als een soort controleur, maar ook als een soort spelmaker. Paasschouten, dit moet ik echt vermelden, want dit weet hij nog precies. Stormde op mij af, boven in de witte leeuwenkooi weer. Met het vingertje nog naar voren van... Trainer, luister, Jerry is wel een 10, hè? Je gaat hem geen verdedigende middenvelder maken. Ik zeg, luister nou, ik zeg, geef ons de tijd. Wij denken dat hij veel belangrijker kan worden achter de bal. En zo gezegd, zo gedaan. En ik denk dat Paasschouten, een beetje lullig, hij is er niet vaak meer op teruggekomen. Wel zijn zaakwaarnemer, die heeft dat altijd enorm gewaardeerd. En Jerry ook, dat weet ik. Maar Paasschouten eigenlijk nooit meer over gehoord. Van, hey, was het misschien toen toch wel een aardige zet om hem wat verder achter de bal te zetten? Want volgens mij is hij nu miljonair.
Ik vond het weer hartstikke leuk en we gaan lekker verder. En jullie zijn van harte welkom. En wie weet wordt die relatie nog wel eens wat beter.
Ja, daar zitten natuurlijk weer een paar heerlijke dingen tussen.
Nou, jij moet blij zijn dat hij zichzelf toch weer even aankondigt als trainer van Telstar. Alsof hij ook aanvoelt dat hij het nog even moet gaan zeggen, want het kan zo afgelopen zijn.
Ja, hij begon de eerste weken met Mike Snoei hier, trainer van Telstar. En toen heeft hij dat een tijdje niet gezegd. Ik was zo blij dat hij dat nu gewoon weer zei, want het toont een soort bescheidenheid. Wat prachtig is. Ik vond het vooral ook heel lekker dat hij een aantal keer over zichzelf in de derde persoon praatte. Was wel geïnteresseerd in een gesprek met de trainer Mike Snoei. Ja. Dat voetbal kon hij al lang. Heeft hij echt niet van Mike Snoei geleerd?
Nee.
Ja, dat vind ik, dat je dat zo zegt. Heerlijk.
Paasschouten.
Niet veel mensen die daarmee...
Paasschouten, een mannetje.
Gescout door mezelf.
Ja. En ik vond het ook wel mooi dat hij... De club Telstra ook niet te serieus zijn. Want die hebben hem niks te bieden, die Schouten. Helemaal niks te bieden, behalve 40 potjes voetbal op KKD-niveau. En dat hij toch ook durft te vertellen dat hij 4-1 pak heeft gekregen van VVSB, een amateurclub. Dus dit was vier minuten lang kult van Mike Snoei. En daar zijn we hem echt ongelooflijk dankbaar voor.
Ja, dankjewel Mike.
Ja.
Maar hij nomineert dus Jerdy Schouten.
Gaan we
als
vanavond
eerste mannetje
kijken
op het middenveld. Ja, zoals gezegd, we zitten hier woensdagmiddag. We gaan vanavond lekker naar Jerdy kijken.
Wat vind je van zijn keuze?
Ja, ik ben vooral heel benieuwd naar Jerdy. Ik heb altijd veel goeds over hem gehoord. Veel veelbelovende dingen. Vooral zijn tijd bij Bologna. Maar ja, dat heb ik niet wekelijks gezien. En nu bij PSV ga ik voor het eerst echt van hem... Ga ik hem echt aan het werk zien. En daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Want ik heb nog geen idee wat er vandaag gaat gebeuren. En ik denk, los daarvan, wat er ook gebeurt vanavond... Het zou zomaar kunnen dat PSV echt een grandioos seizoen tegemoet gaat. Want ik vind het elftal... Daar zit wel echt veel in.
Noah No op je feestje.
Noah No 7K op je feestje. Ja,
maar dat is ook Jerdy Schouten. En,
op je feestje. En wie wil je nou liever op je feestje? Ja, toch wel Noah No 7K.
Ja, want Schouten is een goede voetballer. En ik vind het ook heel leuk om te horen dat Mike Snoei... dat hij een grote invloed heeft gehad op de carrière van Schouten. Want zonder gekkigheid, dat is dus wel echt zo. Maar hij is wel te bleu, vind ik, voor de studio Socrates Telesau, toch? Het is gewoon Jerdy Schouten. Het is een voetballer, het is een vriendelijke jongen. Maar het is nog geen Socrates materiaal, vind ik.
Nee.
Maar dit is dan ook Mike Snoei's elftal. Daar hebben wij niks over te zeggen.
Nee.
En ik vind hem wel goed passen in het elftal van Mike Snoei. Even voor de volledigheid wat er inmiddels uitziet. Met Pasveer op de goal. Dumfries op rechts. Israël in het centrum samen met Martinez. Op links Hartman. En vlak voor de verdediging Jerdy Schouten. Mooi elftal.
Mooi elftal. Ja, er zit op een of andere manier nog meer lijn in dan in jouw elftal. Terwijl het toch ook alle kanten op gaat. Maar goed, we gaan naar het middenveld. Eindelijk. En ik zeg eindelijk. Omdat jij al 5 weken loopt te roepen. Hoeveel zin je in het middenveld?
Ja.
Waarom is dat?
Nou, ik heb echt lopen zwoegen. Om die verdediging samen te stellen. Want ik vond elke positie, behalve de keeper met Aurelio Gomez, vond ik gewoon echt een opgave. En nu wordt het ook wel lastig, maar op een andere manier. Omdat ik nu gewoon... Ik kan zo 10 middenvelders opnoemen die ik wel mijn elftal zou willen hebben.
Ja.
Dus het wordt gewoon afstrepen en mijn echte mannetje selecteren. En bij verdedigers was het toch meer zoeken naar die ene speler die misschien wel mijn mannetje is geweest ooit. Dus het wordt, het ligt wat dichter bij mezelf ook nu. We gaan middenvelders kiezen. Ik was zelf een middenvelder. Ik heb de luisteraar vuurwerk beloofd op mijn middenveld. Creativiteit, voetbal, inventiviteit, schoonheid. Geen rammers meer, maar gewoon stylisten, voetbal. En dat ga ik nakomen. En daar heb ik echt heel veel zin in.
Ik heb het ook hoor. Een middenvelder spreekt toch meer tot de verbeelding. Komt ook meer creativiteit mee bij kijken. En wat me toch ook verbaast is dat wat we allebei hadden met verdedigers, dat we vooral voor meedogenloze, keiharde mannetjes hebben gekozen. Dat we dat toch zochten, dat we dat fijn vinden. Maar bij het middenveld kiezen we niet voor de mannetjesputters, voor de stofzuigers, maar kiezen wij volgens mij allebei voor de souplesse en intelligentie en sprankjes genialiteit, subtiliteit, schoonheid.
Ja.
En dus geen harde, bonkige werkers, maar frelle, kleine mannetjes met inzicht.
Ja. En hoe ga jij je middenveld dan neerzetten? Want dat kan natuurlijk op veel verschillende manieren.
We spelen 4-3-3, dus dat we kunnen kiezen puntje ervoor, puntje erachter. Ik heb gekozen voor puntje naar voren. Twee controlerende middenvelders en één nummer 10.
Heb ik ook gedaan.
Nummer 10, die stond al vanaf het eerste moment opgeschreven. En eigenlijk die twee verdedigers ook. Of die verdedigende middenvelders ook. Dus het komt bijna niet anders.
Ik ben heel benieuwd. Maar ik ben wel blij dat we in ieder geval over die formatie, dat we daar hetzelfde over denken.
Dan gaan we lekker gelijk op.
En heb jij laten leiden in die keuze voor een dubbele 6 en een nummer 10, omdat je dat gewoon een mooie formatie vindt? Nee. Of omdat het gewoon past bij de spelers die je selecteert?
Ja, dat laatste. Want de Selecao gaat over de mannetjes.
Ja.
Gaat niet over het systeem, niet over het spel. Het gaat over wie zijn jouw mannetjes. En daar heb ik mijn team. 4-3-3, dat stond wel vast.
Ja.
We hebben geen 3-5-2 gekozen. Dat
zeker
had,
niet.
Dan had het...
Dat past niet.
Wel makkelijker
Nee, dat past
misschien.
Niet. Nee, zeker niet. Dat past
dan
niet.
Had je weer flank. Nee, oké. Dit is het gewoon. En ik ben er blij mee. Jij?
Ik ben er ook blij mee. Alleen ik heb wel het idee dat mijn middenvelders kunnen op elke middenveldpositie spelen. Dus ik had ook gewoon met een enkele 6 en 2 aanvallende middenvelders kunnen spelen. Of weet ik veel, 3 op lijn. Of een 6, een box-to-box en een 10. Ja, mijn middenvelders kunnen op al die posities uit de voeten.
Ja, we zetten ook geen pijltjes en dingen en half spaces.
Nee, maar ik vind het wel belangrijk om te zeggen, want ik heb vuurwerk beloofd. Dus dat wil ik gewoon de luisteraar aan aankomen.
We hebben bij Socrates de 6 positie wel eens tot de belangrijkste positie gedoopt. Vind je dat nog steeds zo?
Ik denk het toch wel. Het is de nummer 6 is het brein van het elftal. Een beetje de machinekamer van het elftal. En ook wel gewoon vaak de beste voetballer. Of in ieder geval in de top 3 van de beste voetballers. En als middenvelder en vooral als nummer 6 moet je gewoon met zoveel meer dingen rekening houden dan als je een spits bent of een verdediger. Je bent misschien wat minder een specialist en wat meer een alleskunner. Iemand die en goed moet kunnen voetballen en goed verdedigen en tactisch sterk en goede techniek. En een elftal kan echt gaan draaien met een goede nummer 6. En Jerry Schouten is daar een voorbeeld van geweest voor Telstar en misschien nu ook wel een beetje voor PSV. En dat heb je wel vaker, dat een team gewoon niet loopt en dat daar een voetballende nummer 6 wordt neergezet en dat alles anders wordt. En ik denk dat er geen positie is waar je zoveel invloed op het team kan hebben als op die positie.
Ik denk als je er ook sec over nadenkt, is het en de eerste lijn van de verdediger, van de verdediging, maar ook de eerste schakel in de opbouw. Dus je bent
een schitterende verbindingsspeler.
Ja, en ik vind het ook mooi dat ze het in het Engels een pivot noemen.
Ja.
En dan niet zoals het in die Friends aflevering wordt genoemd met pivot, pivot, pivot. Maar als speel waar een elftal omheen draait. Alsof dat het enige ankerpunt is en de rest er allemaal omheen kan bewegen.
Bij een goede 6 voelt het ook zo, toch?
Ja, dus is ook vaak langzaam, loopt een beetje en zet de lijnen uit. En ik vind pivot altijd een double pivot of een single
dat
pivot.
Goed,
dat dekt de lading ook zo mooi. En dan toch even voor de vorm, hou jij dan wat meer van de Danielle de Rossi-achtige 6? Of wat meer van de creatieve?
Nee, voor in mijn Selecao echt... Nee, kijk, waar ik bij verdedigers wel hou van het vieze en het vuige en het sloperige en het eigenlijk niet voetballerachtige types, heb ik daar bij middenvelders helemaal niet. Ik wil gewoon twee extreem goede voetballers voor mijn verdediging hebben staan. En ik vind Daniel de Rossi, weet je, als totaalpakket van dat Rome en die baard en nog naar Boca Juniors en
dat vooral.
Die tattoos, weet je wel, dat past perfect. Het is ook wel een heel klein beetje mijn mannetje in de verte, maar het is niet echt mijn mannetje.
Maar ik moet zeggen, ik ben het helemaal met je eens. Ik hou ook niet zo van die bonkige, verdedigerende stofzuigers. Maar alleen die lijnen uitzetten of alleen dat frele spel maken vanaf voor de verdediging, daar hou ik dus ook niet zo van.
Maar wat,
ik hou toch, zeg maar, een randje of dan zo. Ja? Dat vind ik te dun. Daar ga ik toch nooit echt fan van worden, omdat het te licht. Je wil ook iemand die, als het moet, toch alle voor zich voor een bal kan storten. Of zoiets. Ja. Die ook alles, die helemaal gesloopt is na een wedstrijd en alles heeft gegeven en briljant is geweest, maar ook hard heeft gewerkt. En dat heb ik bij zo'n speler als Pirlo of bij Koopmeiners, heb ik dat niet echt. Die
krijgt
die bal.
Als jij nu hier met droge ogen Koopmeiners had geselecteerd voor je hele zaal.
Het soort speler die die bal ophaalt voor de verdediging en dan een paas geeft.
Ja, oké.
Het moet meer zijn dan dat.
Dat is te gemakkelijk.
Je moet die wedstrijd ook spelen.
Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar ben ik het helemaal mee eens.
Wat vind jij de belangrijkste kwaliteiten van een 6?
Dat zijn er veel, omdat het dus ook de moeilijkste positie van het elftal is. Je moet natuurlijk het spel kunnen lezen. Je moet dus tactisch sterk zijn. Maar je moet vooral, dat klinkt gewoon zo cliché, maar je moet gewoon goed kunnen voetballen. En op die 6 positie gaat het voor mij om logica. Om de juiste keuzes maken. En de juiste keuzes maken, dat is een van de mooiste aspecten in het voetbal. En ook de moeilijkste, denk ik, omdat... Ja, welke keus maak je en waarom? Ga dat maar eens uitleggen in een split second. Je maakt die keus gewoon. En als je dus, als je voetbalt met je hoofd, met je hersens, dan zijn dat vaak goede keuzes. En het zal vast een beetje trainbaar zijn, maar niet zoals een trap of een sprint of whatever, koppen. Daarom is het ook zo mooi. Er zit zoveel intuïtie bij, er zit zoveel gochme bij, zoveel voetbalslimheid zit erbij. Dus dat wil ik zien bij mijn 6. En hij moet goed kunnen pasen. En dan heb ik het niet over een lange bal. Dan heb ik het over zo'n paas tussen de linies. Gewoon een middenveld uitspelen met een lage bal. Tussen 2-3 middenvelders door. Ja, daar kan ik echt van smullen.
Ik zeg, en dat zeg ik puur en alleen vanwege mijn verliefdheid op Frenkie de Jong.
Ja.
Dat ik ook vind dat hij goed moet kunnen dribbelen.
Ja.
Door hem ben ik dat op die positie zo'n mooie kwaliteit.
Maar daarvoor had je dat waarschijnlijk niet.
Dat ken ik eigenlijk helemaal niet. Dat voor de verdediging met de bal aan je voet een beetje zo zoeken. Maar daarmee tijd en ruimte creëren voor je medespelers. Ja, dat is zo mooi. Dat draaien, dat zoeken, dat kappen. Ja, Frenkie de Jong.
Ja.
En natuurlijk ook dat paas en zo. Maar dat puur en alleen door hem zou ik dat nu ook invullen op de vraag wat zijn belangrijke kwaliteiten van de 6.
Dus hij heeft eigenlijk die positie een beetje veranderd.
Voor mij wel, ja. Wat zijn dan, voordat we gaan naar onze nominaties, wat zijn de soort acties waar je aan moet denken bij 6? Bij keeper hadden we een paar hele specifieke dingen van, dat hoort echt bij keepers.
Ja, nou ik gisteren heb ik dus, of dinsdag heb ik Feyenoord Celtic gekeken en ik zag Wiever dus heel veel dingen doen die ik heel prettig vind van een 6. En dat is vooral in de pasingen, wat ik dus net een beetje uitlegde, maar ook in het vrijlopen. Van, hij kwam telkens goed vrij op het moment dat er op iemand druk gezet werd, kwam hij vrij als soort van oplossing aan de bal. De bal nog even in bezit houden vaak, in plaats van een bal naar een back spelen of naar de eerste middenvelder. Eventjes wachten totdat er een betere optie komt. Dat zag ik trouwens ook bij de 6 van Celtic. Die kende ik niet, maar vond ik ook een hele goede speler. Ja, en verder als je gewoon... Kijk, wij spelen met een dubbele 6 dan. Maar als je aan de enkele 6 denkt, dan denk je aan Busquets. En hoe hij vanaf daar tempo aan zo'n wedstrijd geeft.
Die kleine paasjes met Xavi samen, dat is toch wel echt... Die heeft net als Frenkie met zijn dribbles die rol ook weer opnieuw gedefinieerd.
Ja.
Moet ook wel denken aan Kanté.
Ja, dat is een hele andere type.
Maar dat hoort wel echt. Zeker. Dat stofzuigen, dat in het dienst van het team overal op het veld zijn de Makalele-achtige spelers.
Eno.
Dat had ik niet verwacht dat je die zou zeggen. Wie vind je op dit moment het allerbeste op 6?
Ja, dat zijn de usual suspects een beetje, denk ik. Hè. Rodri is natuurlijk nu echt...
Vind je die ook echt zo goed?
Ja, die vind ik wel echt heel goed. Ja, die is zo betrouwbaar in alles wat hij doet.
Hij heeft zijn boekje lekker hoog.
Terwijl die niet de makkelijke opties kiest. Frenkie de Jong natuurlijk. Als Eudegaard wat meer terugstaat, is dat ook echt een lus voor het oog.
Is wel meer een 10.
Ja, maar die speelt bij Arsenal toch ook wel vaker ietsje achter de bal. Modric is niet helemaal mijn type speler, maar daar kom je natuurlijk ook niet meer onderuit. Kimmich vind ik bloedirritant, maar wel heel goed. en van een andere orde. Maar als je het gewoon hebt over deze positie en wat ik daar zoek in een speler. Pas op dat je niet van je stoel afvalt, maar Jordi Klaasie.
Nee, ik blijf gewoon
zitten. Kan ik echt ook met je heel erg van genieten.
En voordat we naar onze eigen nominaties gaan. Eerst nog de winnaar van de mok. Op maandag stellen we altijd aan de luisteraar de vraag. Ja, wie zij in de Selecao zouden willen hebben op deze positie. Mart, onze redacteur, degene die hierover gaat, die stelde ook vooral de vraag welke middenvelder had jij bij je favoriete club willen zien. En dat leverde verrassende resultaten op.
Hele verrassende resultaten.
Mart koos daar eentje uit. Daar valt niet mee te corresponderen. Daar hebben wij ook niks over te zeggen. Dus niet bij ons komen klagen. We zijn heel blij dat Mart dat doet. We zijn het er ook eigenlijk ook altijd mee eens. Maar hij koos voor een reactie van Sebas 6985. Die zei namelijk Gattuso bij Feyenoord. Dat had hij wel willen zien. Op de vraag dus welke topmiddenvelder had jij je bij je favoriete club willen zien.
Was hij realistisch geweest?
Nou, hij bouwde natuurlijk af bij FC Sion.
Oh ja.
Dus het had misschien wel gekund. Past natuurlijk wel echt.
Past echt perfect. Ik had het ook vet gevonden als dat was gebeurd.
Mail even naar mart@fcafkikken.com, Sebas. En dan krijg je de mok.
Ja, en dan is het nu tijd voor onze keuzes.
We hebben één gedeelde.
Ja.
Laten we dat zometeen als laatste doen. En dan doen we eerst onze tweede nominatie eerst.
Ja. Zal ik dan beginnen?
Ja.
Ja, dit wordt dus niet de middenvelder die ik naar voren ga schrijven. Nee. Maar wel een middenvelder die ik absoluut genoemd moet hebben. En dat is Xavi van Barcelona. En ja, dat is... Kijk, ik vind het gewoon een hele saaie man. Eigenlijk, hij ziet er niet vet uit. Hij heeft geen stijl, hij heeft geen uitstraling. Hij is niet interessant buiten het veld. Dus ja, waarom dan toch een nominatie voor de Studio Socrates Selecao? Ja, dat komt omdat het gewoon de allerbeste middenvelder is die ik veel heb zien spelen. De smeerolie van Barça in het tijdperk van Guardiola. Echt onmenselijk goed. En ik heb laatst weer eventjes mezelf ondergedompeld in beelden van Xavi. En de rust en de controle waar hij mee voetbalt. Dat om zich heen kijken, dat scannen, dat elke eerste aanname goed, telkens de goede keuze maken. Dat is echt zo ongelooflijk knap. En dan is dat dus blijkbaar belangrijker als je zo goed bent dan uitstraling hebben, dan een vette gast zijn. Als je zo goed kan voetballen, dan is dat genoeg.
Dan kan het toch je mannetje worden.
Ja, dan kan het wel echt mijn mannetje worden. Want hij heeft me zoveel blijdschap gegeven.
Maar is het niet ook omdat we ooit eigenlijk tijdens het maken van een aflevering helemaal een soort als gillende fangirls zaten over een interview wat hij ooit gaf over Spacetime.
Ja.
Dat noemen wij nog steeds Spacetime.
Zeker.
In de aflevering.
Is ook inmiddels ingeburgerd.
Ja.
Het begrip.
Hij legt uit dat hij heel goed in Tetris is bijvoorbeeld. En dat als hij een ruimte binnenkomt, dat hij altijd tegenover de deur gaat zitten, omdat hij graag alle ruimtes in de gaten houdt en niet van verrassingen achter hem houdt. Vandaar dat hij ook zo'n goede scanner was. Het zit in elke vezel van zijn lichaam. Ja. In zijn hele doen en laten is tijd en ruimte doorgedrongen. En dat blijkt uit dat ene interview. En daar ben ik nog steeds van.
Ja.
Nog steeds enthousiast van.
Ja, nee, dus dat, weet je, die liefde was er al. En dan als je dan ook nog hoort dat hij daar zo bewust mee bezig is. Ja, dat is geweldig. En dan heeft trouwens ook nog Andries Jonker ooit een geweldige anekdote verteld in een andere podcast over Xavi en dat scannen. Dat hij dat na ging doen in zijn eigen tuin. Had hij tijdens een training geturfd hoe vaak Xavi om zich heen keek. Ging hij dat in zijn eigen tuin doen. En toen kwam zijn vrouw naar buiten en die vroeg Andries, wat ben jij in godsnaam aan het doen? Nou, dat is toch genieten als Xavi dat voor elkaar heeft gekregen. Ja, dus mijn nominatie is Xavi Hernandez van Barcelona.
Ja, ik heb dus in dit systeem wat we hebben gekozen, dus vier middenvelders die op die twee controlerende posities moeten staan.
Hoe bedoel je? Dat je voor elke...
Voor elke positie twee nominaties. Dat zijn vier middenvelders die ik voor de verdedigende positie moet kiezen. Ja. Nou, dat geeft genoeg ruimte. De twee op de linker controlerende middenvelderpositie, die stonden al in steen gebeiteld bij mij. Daar kan niet aan getornd worden. Rechter centrale middenvelder is ietsjes lastiger. Ik had hier voor William Carvalho kunnen kiezen.
Oeh,
de fluwelen tank.
Dat is wat echt je mannetje.
Mijn mannetje is, ja. Maar ja, het is net te dun. Het is net te veel een gimmick geworden, denk ik, dat ik van hem hou. Ik heb hem niet echt genoeg zien spelen. Het is natuurlijk een geweldige voetballer. Een geweldige bijnaam. De man van de mooiste panna goal ooit misschien wel. Maar het is net te dun. En ik ben gegaan voor een speler die ook heel erg de rechter middenvelder positie heeft. Meer dan wie dan ook. Een man waar we deze week nog een aflevering over hebben gemaakt.
Beckham.
Ik was echt ook al fan van de voetballer Beckham. Maar ik ben het nog meer geworden door de aflevering. Ik ben het nog meer geworden door de wedstrijd die we ooit terugkeken. Die Classico.
Ik vind wel, die wedstrijd heeft deze nominatie wel echt nodig.
Ja.
Want als ik niet beter had geweten, dan had ik nu gezegd, je kan Beckham niet voor de verdediging zetten.
Maar ik ben dus de hele tijd aan het verdedigen waarom Beckham zo'n goede voetballer is en dat hij daarom in de elftal moet. Maar ik wil, ja, fuck it. Ik ben ook gewoon een beetje een fangirl van Beckham, van alles eromheen. Van al die glamour en dingen kan ik ook bij hem hebben. Ik vind het ook vet. Hij ziet er ook gewoon steeds goed uit. En heel die flap goed over zijn voeten getrokken. En die kapsels en Victoria en alles eromheen. Dat hoort erbij. En daar hou ik ook van hem. En niet alleen vanwege de voetballer Beckham. Dus mijn tweede nominatie is de rechter middenvelder. De rechter middenvelder, wat mij betreft. En dus ook een beetje mijn mannetje Beckham.
Ja, en dan degene die we naar voren schuiven, we laten jullie dus eigenlijk geen keus.
Nee.
Daar komt het op neer.
Net als bij Kifu.
Nee, we laten jullie geen keus. En dat kan er maar eentje zijn.
Het is ook geen verrassing.
Nee, dat is natuurlijk gewoon Socrates. En ja, weet je, moeten we nog uitleggen waarom?
Ja.
Oké, wat jij bij Maldini had, dat heb ik bij Socrates. Sterker nog, jij hebt dat ook bij Socrates. We hebben dat allebei bij Socrates. Deze podcast kan opdoeken als Socrates niet in dit elftal terechtkomt.
Daarom.
En kijk, ten eerste, het was gewoon een geweldige voetballer. Hij was ontzettend stijlvol. Op en naast het veld. Lange, dunne gestalte. Voetballen met je hoofd, met je ogen en dan pas met je lichaam. Maar hij liet ook zien, en daar staat Socrates natuurlijk ook heel erg voor, dat je meer dan een voetballer kan zijn. Weet je wel, je bent een voetballer binnen de lijnen. Dat doe je zo goed mogelijk. Maar daarnaast is er ook nog een heel leven. En dat heeft hij ten volste geleefd. Hij was politiek geëngageerd, strijdend tegen het militaire regime in Brazilië in de jaren 80. Afgeronde studie geneeskunde. Hij genoot van de andere geneugden van het leven. Hij rookte als een ketter. Hij dronk veel te veel.
Hij was muzikant.
Hij begaf zich in allemaal interessante kringen die niks met voetbal te maken hadden. Maar hij verloochende het voetbal nooit. Hij speelde eigenlijk altijd goed als dat moest. En ja, ik heb geen echte helden of idolen in mijn leven, maar dit komt toch wel vrij dichtbij. Het dichtstbij, laat ik het zo zeggen. Hij hangt in mijn huis. Ik heb een podcast ernaar vernoemd.
Ja, ja. Er zijn wel eens momenten waarop ik denk van, is het wel slim geweest om de podcast Studio Socrates te noemen? Want eigenlijk past het niet zo goed, omdat we maken deze podcast ten eerste omdat we op zoek gaan naar alles wat het voetbal mooi maakt.
Ja.
Waarom we nog wel voetbal kijken. Er is natuurlijk veel lelijks. Wat maakt het voetbal nog het moeite waard? Maar de andere pijler waarop deze podcast staat, is dat wij allebei het gevoel hebben dat er te weinig naar onze generatie geluisterd wordt als het gaat om nostalgie over voetbal of de verhalen. Eigenlijk alle Henk Spaans, Henk, leuk dat je luistert, van deze wereld. En Tom Egberts en al die mannen kijken naar 74, naar 88, naar 95, misschien nog 98, misschien 2000. Maar daar houdt het echt op. Daarna zijn het de Galacticos en is het modern voetbal en wordt er met een vies gezicht naar gekeken, naar verwende miljonairs. En wij zijn opgegroeid met het voetbal van de jaren 2000. En wij hebben daar ook nostalgie op. Of ook recht op die nostalgie, zonder het idee dat het vroeger altijd beter was. En daarin past Socrates dus niet echt, omdat hij wel uit het tijdperk van
de
Spaan.
Ja, maar het is natuurlijk niet dat alles uit die tijd. Er zijn ook heel veel mooie dingen
precies,
uit die tijd. Dus ik
precies,
wil dat ook
dus
niet allemaal wegzetten.
Nee,
daarom.
Maar mijn hele punt wat ik dus wil maken is dat er momenten zijn dat ik twijfel. Ik denk, was het nou wel zo slim om hem Socrates te noemen? Want hij is eigenlijk net oud. En dan kijk ik naar Socrates en dan zie ik beelden van hem en dan lees ik een verhaal over hem. En dan zie ik die lange girafbenen in slow motion over dat veld heen gaan. Dan zie ik hem hakballetjes geven. Dan blijkt hij gewoon dokter te zijn. Al die dingen denk ik, ja natuurlijk, heten we Studio Socrates. Natuurlijk hoort dat en ik twijfel eigenlijk geen seconde meer over waar, of we het nou wel of niet Studio Socrates moeten noemen.
Nee. En we gaan ook niet kiezen tussen twee verschillende Socrates. Nee, Socrates. Er komt geen poll, het is gewoon Socrates en jullie hebben er maar mee te doen. En als je daar niet mee kan leven, ja, dan zou ik gewoon stoppen met het luisteren van deze podcast. Toch? Ja. Dan verdien je het ook niet.
Nee, ja, nee. Ja, ik denk dat iedereen het met ons eens is. En er komt nog een andere positie, andere controlerende middenvelderpositie aan. En daarin gaan
maar
we
daar heb jij dus ook al twee mannen klaar voor.
Ja,
staan.
Ja, ja.
Oké, okay.
Ja, ja.
Nou, eentje weet ik natuurlijk, die andere weet ik nog niet. Ja.
Nog even tot slot, om even kort af te sluiten. Wie is de meest irritante nummer 6 die je kent?
Paul Pogba.
Say ja. No more.
Nee.
Wij zijn er woensdag weer met een... het is een verrassende keuze steeds. En we gaan weer een hele andere kant op. Maar misschien wel een kant die jullie wat meer van ons gewend zijn. Studio Socrates werd mede mogelijk gemaakt door FC Afkik. We zijn te vinden op Twitter en Instagram @studio_socrates. En op vriendvandeshow.nl/studiosocrates kun je ons steunen voor €2,50 per maand. En maak je elke week kans op een product uit onze eigen fanshoppie.
Ja, die gaat woensdag open. Dus volg fanshoppie op Instagram en word inderdaad vriend van de show. Het loopt lekker door de laatste tijd. Sorry dat we niet iedereen bij naam noemen. Maar heel erg bedankt als je
wordt
vriend,
gelezen, het wordt gewaardeerd.
Ja, heel erg bedankt als je vriend van de show bent geworden. En als je dat nog niet bent, doe het. Want we zijn ontzettend dankbaar daarvoor. Als je geen vriend van de show wil worden, maar wel wil mailen, dan mag dat ook. Vinden we je ook nog steeds lief. En dat kan naar studiosocratespodcast@gmail.com. En dan zeg ik tot woensdag. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço. Vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.